Daarna volgt de schriftlezing vanmorgen uit het Matthäus-evangelie, het 26e hoofdstuk, de versen 47 tot en met 56.
En als hij nog sprak, zie, Judas, een van de 12, kwam en met hem een grote schare met zwaarden en stokken, gezonden van de overpriesters en ouderlingen des volks. En die hem verriet, had hun een teken gegeven, zeggende, die ik zal kussen, dezelfde is het, grijpt hem. En terstond komende tot Jezus, zeide hij, wees gegroet, Rabbi, en hij kuste hem. Maar Jezus zeide tot hem, vriend, waartoe zijt gij hier? Toen kwamen zij en sloegen de handen aan Jezus en grepen hem. En zie, een van degenen die met Jezus waren, de hand uitstekende, trok zijn zwaard uit en slaande de dienstknecht des hoge priesters, hieuw zijn oor af. Toen zeide Jezus tot hem, keer uw zwaard weder in zijn plaats, want allen die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan. Of meent gij dat ik mijn vader nu niet kan bidden en hij zal mij meer dan 12 legioenen engelen bijzetten? Hoe zouden dan de schriften vervuld worden die zeggen dat het al zo geschieden moet? Terzelfde uren sprak Jezus tot de scharen. Gij zijt uitgegaan als tegen een moordenaar met zwaarden en stokken om mij te vangen. Dagelijks zat ik bij u, lerende in de tempel, en gij hebt mij niet gegrepen. Doch dit alles is geschied, opdat de schriften der profeten zouden vervuld worden. Toen vluchtten al de discipelen, hem verlatende.
Gemeente Gods Woord, de tekst voor de prediking vindt u in het gedeelte wat u zo even gelezen is. En daarvan met name vers 49 en het eerste deel van vers 50. En terstond, komende tot Jezus, zei hij, wees gegroet, Rabbi. En hij kuste hem. Maar Jezus zei tot hem, vriend, waartoe zijt gij hier? Zelfs een gezegde, een spreekwoord aan overgehouden. Een Judaskus. En gevoelsmatig weten we dan allemaal dat het gaat om iets wat gemeen is. We hebben zo even die woorden gezongen uit Psalm 55. Zo zacht als boter. En toch spies nog zwaard kan scherper steken dan wat er dan gebeurt. Want juist een kus, uiting van liefde, als daaronder blijkt haat te zitten, dan doet dat des te meer pijn. En zoiets gebeurt nog alles een keer. Dat is in de grote mensenwereld zo, dat kan onder collega's op het werk zo zijn, dat kan op het schoolplein zo zijn. Zo gebeurt het wel eens en ik hoop dat ik het over niemand van jullie heb die dat een keer ondervonden heeft. Dat ineens mensen heel aardig tegen je gaan doen, die anders helemaal niet zo aardig zijn, die je ergens voor uitnodigen, joh, doe je ook mee? En je bent eigenlijk wel blij verrast dat ze dat nou aan mij vragen, en dan blijkt dat ze onderling iets gemeens afgesproken hebben. We zullen hem te grazen nemen. En toen gebeurde dat heel vervelende daarna. Of dat ze je expres lieten struikelen terwijl je met dat spelletje mee mocht doen, of dat ze je ergens in vast lieten lopen. Een Judaskus. En daar willen we vanmorgen naar luisteren, niet als het gaat alleen maar over wat er onder mensen soms allemaal gebeurt, maar hier komt er een heel bijzonder moment in de heilsgeschiedenis naar voren. En we letten op twee hoofdlijnen als het gaat over de tekst van vanmorgen. Judaskus. En in de eerste plaats Jezus lijden, want daar staat die kus heel nadrukkelijk mee in verband. En vervolgens Judaskus en Jezus liefde. Dus Judaskus en Jezus lijden, verzwaard. Judaskus en Jezus liefde, getoond. Daar komen ze dan, Als hij nog sprak. Zo begint vers 47. En waar vestigt Matthäus ons dan de aandacht op? En als hij nog sprak, zie een bende. Een hele menigte. Tempelpolitie. Soldaten van de burcht Antonia. Uitgerust met zwaarden, met stokken. Nee, daar vestigt Matthäus niet allereerst de aandacht op. Het is veel aangrijpender. Dat die tempelpolitie komt, levieten die gestuurd worden door het Sanhedrin. En dat die Romeinse soldaten daar ook zijn, op verzoek van het Sanhedrin. Ze hebben gevraagd bij de burcht Antonia, we hebben een belangrijke opstandeling gevangen te nemen. Geef ons voor alle zekerheid ook wat soldaten mee. Gemeente, hebben ze dat echt geloofd? Dat de Heer Jezus zo'n gevaarlijke misdadiger was? Nee, het was een en al show. De schijn ophouden, alsof het om een politieke opstandeling ging. Om een godsdienstig verzet te camoufleren. Maar, nogmaals, daar vestigt Matthäus onze aandacht vanmorgen niet op. En als hij nog sprak, zie, Judas, een van de 12. En dat sluit dan ook aan bij de woorden van vers 46, want dat waren die woorden, als hij nog sprak, staat op, laat ons gaan, hij is nabij, die mij verraadt. Gemeente, dat is het. Eén van de 12. En die had ondertussen afgesproken, dien ik zal kussen, die is het, grijp hem. En terstond komende tot Jezus zei hij, wees gegroet, Rabbi. En hij kuste hem. Gemeente, als we dan letten op het lijden en de lijdensweg van de zaligmaker, wat dit betekent, Judas, één van de 12. Door wie is de Heere Jezus verraden? Door één van de 12. En wat betekent dat? Dat hij verraden wordt door iemand. Die psalm hadden we ook kunnen zingen. Psalm 41. Maar die is nog lastiger van melodie als psalm 55. Onbekender. Maar in psalm 41 staat er, die met mij het brood at. Mijn vree en disgenoot. Hoe vaak heeft Judas met de zaligmaker aan tafel gezeten? En dat betekende dat je behoorde tot de gemeenschap van die tafel, waar de Heere Jezus aan zat en waar de discipelen aan zat. Judas, één van de 12, hij is een man die heel veel gezien heeft van wat de Heere Jezus gedaan heeft. Hoe de Heere Jezus de handen oplegde. Hoe de Heere Jezus kreupeligen als blinden, doven mochten weer horen. Hij is het die de Heere Jezus woorden heeft horen spreken die nog nooit iemand ter wereld had laten horen. Hij heeft de bergreden gehoord. Hij heeft gehoord hoe de Heere Jezus vriendelijk nodigde. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. Hij heeft gehoord hoe de Heere Jezus steden waarin krachten geschied waren, hoe hij het wee u uitsprak. Hij heeft al die woorden gehoord. En zie, één van de 12. En hij kuste hem. Gemeente, wat zal er toen door de ziel van de zaligmaker gegaan zijn? Dit moet hij ondervinden. niet verraden door een openlijke vijand. Niet verraden door een paar Romeinse soldaten die hem ontdekt hadden en hadden begrepen van het complot wat tegen Jezus gesmeed was toen Judas ondertussen op bezoek geweest was bij het Sanhedrin en zijn 30 zilverlingen in ontvangst genomen had en gezegd heeft: zo gauw als ik de gelegenheid heb, zal ik hem verraden. Een vriend. En ik hoop dat er niet veel zijn hier die zich dat enigszins kunnen voorstellen. Dan zeg ik nog enigszins, hoe pijnlijk het ook is, als je van je eigen kinderen een steek in je hart ontvangt. En het gebeurt wel, dat weet ik. Of van mensen met wie je vroeger zo nauw omging, de beste vrienden die je had, die misschien wel avonden op visite kwamen, met wie je misschien wel samen op vakantie gegaan bent, waar je samen mee na bepaalde dagen ging uit het kerkelijk leven, en ze hebben de Judaskus gegeven. Maar als het hier gaat over het lijden van de zaligmaker gemeente, dan moeten we zeggen, ook hiermee is de lijdensbeker van de zaligmaker gevuld. Door wie hij verraden wordt, één aan wie hij zoveel blijken gegeven heeft van zijn opzoekende zondaarsliefde. Als er één ook kon opstaan en zou kunnen getuigen van de liefde van deze Jezus van Nazareth, dan zou het Judas geweest kunnen zijn. Als er één zou kunnen opstaan die had kunnen vertellen hoe ernstig de Heer Jezus waarschuwde om op een eigen gekozen weg door te gaan, om op de brede weg te blijven wandelen, dan was het Judas wel. En hij gebruikt zijn mond, een mond die nog geen paar uur geleden woorden gesproken had, toen de heren aan tafel zaten, stel ik me voor, en hij kwam binnen in de vergaderzaal, en uit zijn mond kwamen de woorden die de bedoeling hadden om hem te verraden. Met die mond kust hij de wang van de zaligmaker. En daarbij, en u hebt wel eens van die plaatjes gezien, in het oosten een kus, dat betekent niet dat je je handen op je rug houdt, te doen, trouwens wij ook niet, en dat je van afstand even iemand een kus geeft. Maar u weet hoe ze dat in het oosten doen, dan gaat de hand om de schouder heen, dan druk je iemand tegen je aan en dan geef je een kus, zoals wij dat ook kunnen doen als het een echte, innige kus is. Dat doe je niet op afstand. Dan omarm je iemand, druk je hem aan je hart en dan een kus op de wang. Het teken van liefde, innigheid. Iemand tegen je aandrukken, terwijl alles spreekt van afkeer, haat. Dat ondervindt de Heere Jezus nu op dit moment in de hof van Gethsemane. En als u zich afvraagt, ja, maar is dit dan niet veel beter als dat de Heere Jezus ruw door Judas, als die zich losmaakt van die bende, beetgepakt was en meegesleurd was de hof uit? Of dat Judas misschien dat niet gedaan had, maar een Romeinse soldaat? Was dat dan niet veel ruwer, erger geweest? Nee, gemeente. Want ik zou niet weten, en als u het wel weet, mag u het zeggen, wat erger, gemener is, wat dieper in je ziel doordringt, dan juist op zo'n manier overgeleverd te worden aan de vijand. Je vriend en dan door middel van een kus. Wees gegroet. O, wat is hij beleefd. Rabbi, mijn meester, leerling ben ik. 3,5 jaar zo'n beetje. Alles gehoord. Welkom, Rabbi. En een kus bezegelt deze schijnheilige woorden. Gemeente, wat betekent dat en waarom wordt de lijdensbeker van de zaligmaker zo gevuld? Gemeente, 2 lijnen daarbij. In de eerste plaats, hier ziet u wat zonde is. En als we hier zien wat zonde is, dan wordt daarmee de beker van de zaligmaker gevuld, de beker van de gramschap van God, de toorn van God over de zonde. En je kunt allerlei typeringen van zonde geven en vanmorgen gaat het om zonde in het licht van de Judaskus, die Jezus lijden verzwaart. En wat betekent dat? Dat je de haat verbloemt onder een kus. En daar mag je het woord en moet je het woord schijnheiligheid voor gebruiken. Waar wordt een Judaskus gegeven? Waar dit gebeurt, deze zonde begaan wordt. Gemeente, en die begaan ze niet in het café. Daar is iedere schijnheiligheid weg. Daar wordt Jezus niet met een kus gegroet. Daar wordt niet gedaan alsof ze hem lief hebben, terwijl ze innerlijk hem haten. Dat doet iemand niet die in de krant allerlei dingen schrijft, soms zelfs uitbraakt, waarin openlijk haat, verzet te lezen is tegen God en alles wat met God te maken heeft. Waar gebeurt deze zonde dan wel? Hier. Vriend, waarom ben je hier? We gaan naar de kerk. En hoe je het ook wendt of keert, daar zit iets in van een kus geven. Daarmee, en dat is terecht als er die gedachte is, daarmee is dat een liefdesbetoon aan de koning van de kerk. Het is gehoorzaamheid aan de koning van de kerk. En daar zit ook, als het goed is, werkelijk dat in. Dat we hier in Gods huis komen. Hoe brandde mijn genegenheen om 's Heren voorhof in te treden. Een kus. Als we zingen, God heb ik lief. Een kus. Als we zingen over hoe erg we zonde vinden. Een kus. Als we zingen over de hoogheid van God. Een kus. Als we niet zitten draaien op onze stoel, maar we zitten keurig te luisteren. Een kus. Als we onze kinderen ten doop houden. Een kus. Als we wellicht ook gewend zijn om aan het avondmaal te gaan. En toch, geen liefde, nooit verloren van God, nooit je eigen wijsheid opgegeven. Het is één vrome demonstratie. Om het zondige hart, het hart wat zich verzet tegen de Heere, om dat te camoufleren. Een kus op Jezus' wang. Vriend, wat doe je hier? En als er een van jullie zou moeten zeggen, of dat u dat zelf misschien bent, dat zou ook nog kunnen. Die zegt, ja, nou ja, dat is precies wat ik wel eens vaker tegen mijn vader en moeder gezegd heb. Waarom zou ik zo schijnheilig zijn om naar de kerk te gaan? Ik meen er toch niks van. Dan kan ik toch veel beter eerlijk zijn. Eerlijk. Dat is goed. Alleen klopt het niet wat je zegt. Het is waar. De Heere geeft ons nergens recht, en ook geen reden trouwens, om schijnheilig naar de kerk te gaan. Om te doen alsof dat haat de Heere. En dat verzwaarde het lijden van Jezus. Daarover zometeen verder. Maar die zogenaamde eerlijkheid, dat is de eerlijkheid van de duivel. Die is niet zo vaak eerlijk, maar een enkele keer wel, als hij mensen eerlijk laat zeggen, ik ben nog onbekeerd. En ondertussen de gedachte geeft, ik kan er toch niks aan doen. Als hij jongeren eerlijk laat zeggen, het is schijnheilig als ik naar de kerk ga, want ik geloof er toch niks van. Dat is ook de eerlijkheid van de duivel. Omdat hij je op die manier wijs maakt, dat je dus maar beter weg kan blijven. En dan liegt hij. Want in dat opzicht hebben we geen keus. En de oplossing is niet om dan maar die kus achterwege te laten. Maar de enige oplossing is dat die kus van onze mond verbonden zal worden met ons hart. Zodat er geen tegenstelling meer is tussen wat onze mond beleidt en tussen wat ons hart ondertussen spreekt. Vriend, waartoe zijt gij hier? Vanmorgen, zondag 17 april, wat doe je hier? Als de Heere Jezus die woorden vanmorgen onder ons spreekt, bent u er bang voor geworden dat u ook zo'n man of zo'n vrouw zou kunnen zijn die misschien doet alsof, terwijl het van binnen helemaal niet waar is? Dat is één van de lessen, ook uit Gethsemane. En wie meent te staan, zie toe dat hij niet valt. En wie nu op dit moment gedacht heeft aan een ander dan zichzelf, zomaar even, oh, dat zou bij hem ook wel eens zo kunnen zijn, of dat zou bij haar ook wel eens zo kunnen zijn, die heeft het bewijs ondertussen bij zichzelf dat hij iemand is, of zij, die het nog maar eens goed moet nakijken. Want als je zo kunt denken over een ander, dan zou dat wel eens kunnen verraden dat het in je eigen hart helemaal niet in orde is. En als u eerlijk bent en Gods woord en uw geweten getuigt dat u een schijnvertoning ophoudt als u naar de kerk gaat, want u houdt een zonde aan de hand, waarvan u weet dat het zonde is. En wel naar de kerk, wel gewoon de psalmen zingen, wel gewoon aan tafel voorgaan in gebed voor uw kinderen, terwijl er misschien wel kinderen zijn
die al die woorden van u horen als gevloek, vroom gevloek. Judas, waartoe zijt gij hier? Hoe durf je een kus te geven voor de schijn, terwijl je leeft in een zonde die aan de hand houdt? Bekeer je, Judas. Maar ook wat een wonder, gemeente, dat de zaligmaker deze zonde ook heeft willen dragen. De zonde van mijn schijnheiligheid. En dan kun je nog onderscheid maken tussen de schijnheiligheid, zolang als je ten diepste nog onbekeerd voortleeft. En toch eigenlijk een goede indruk wil maken. Maar laten we ook niet vergeten, gemeente, dat ook in het leven van Gods kinderen het helaas zo kan zijn. Schone schijn. We blijven spreken over Gods werk in ons leven. We blijven spreken over de zoete gemeenschap met God. Maar als iemand eerlijk ons leven zou kunnen lezen, dan praten we misschien alleen over dingen van hoeveel maanden geleden? We houden de schijn op. Ook na ontvangen genade. En wat een wonder dat de Heere Jezus ook de zonde van schijnheiligheid, van onze dubbele bodems, dubbelhartigheid, dat in de beker die hij aan zijn mond gaat zetten, de beker van Gods toorn, ook over de zonde van schijnheiligheid, dat hij die ook meegedragen heeft naar het kruis. En wie last krijgt van zijn schijnheiligheid, wie het aanklaagt, ik heb wel gekust, maar het was niet met mijn hart. Kijk, dan gaat het evangelie open van dit zware lijden van Jezus onder de kus van Judas. Dan neemt het woord ons mee naar hem die ook de kus op zijn wang, waar straks het speeksel van af zal druipen, ook meeneemt naar het vloekhout op Golgotha. En als hij daar hangt, als de gekruisigde, dan is altijd er nog op zijn wang de kus van de schijnheiligheid. En zo draagt hij ook deze zonde op het vloekhout. Opdat mannen en vrouwen, jongeren en ouderen die van deze zonde last krijgen, het ook vanaf het kruis mogen horen en vanuit de hof van Gethsemane mogen zien. Dat het waar is en mijn bloed reinigt van alle zonde. Ongerechtigheid, schijnheiligheid. Er is ook een andere lijn. Ik doelde daar even op aan het begin van de preek ergens toen ik zei, ik hoop dat er niet veel zijn die dit kunnen herkennen. De Judaskus ook in de praktijk van het dagelijks leven, uit je gezinsleven, uit het familieleven of uit een gemeentelijk leven. Dat mensen wel aardig doen, laat ik het nou zo met deze woorden een keer zeggen, maar ondertussen geven ze je steken onder water. Als het gaat over het lijden van de zaligmaker, gemeente, dan gaat het om het verzoenende aspect. Wat hij gedaan heeft voor anderen. Maar dat is niet het enige, dat weet u. Denk aan de Hebreeënbrief. Hij is in alle dingen verzocht geweest, gelijk als wij. Hij heeft geleden onder al dat menselijk gekonkel, onder een Judaskus, opdat hij te hulp zou kunnen komen, die verzocht worden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met al onze zwakheden. En daarom, als je hart bloedt, pijn doet, soms ineen krimpt, zo zacht als boter is zijn spreken, maar spies nog zwaard kan scherper steken. Wie begrijpt dat? Eén weet het. En als u bij hem uw hart uitstort, de man van Gethsemane, hij weet hoe het voelt. De kus van Judas op je wang. En ook dat is een lijn die de Bijbel ons aanreikt, opdat we met die nood van het leven ook bij hem de toevlucht zullen nemen. Judas kus, Jezus lijden verzwaard. Maar in dat alles, Jezus liefde op een heel bijzondere manier getoond. Hoe dan? Dan letten we nog eens even op de woorden die Jezus spreekt nadat Judas gezegd heeft: wees gegroet, Rabbi. En hij kuste hem. En dan komen die woorden van vers 50. Maar Jezus zei tot hem: vriend, kameraad, waartoe zijt gij hier? En waaruit blijkt nou dat Jezus liefde getoond wordt? Uit een aantal dingen. In de eerste plaats, als Judas mond de wang van de zaligmaker nadert en Judas heeft zijn arm om de Heere Jezus geslagen, Rabbi, dan laat de Heere Jezus zich kussen. En ik zeg dat met nadruk omdat de werkwoordsvorm die gebruikt wordt in vers 49... en hij kuste hem, niet betekent dat Judas één kus eventjes vlug op de wang van de Heere Jezus geeft. Het was een teken, dus hij vlug even een kus op de wang. Nee, er wordt een werkwoordsvorm gebruikt dat Judas herhaalde keren Jezus wang kust. Nadrukkelijk. Zou het u verbaasd hebben, gemeente, als wij een evangelie hadden dat als volgt zou luiden: Judas zei, wees gegroet, Rabbi, en hij kuste hem en de Heere Jezus sloeg Judas van zich af en zei tegen hem: schijnheilige, maak dat je wegkomt. Zou u dat zo verbaasd hebben? Waarom slaat de Heere Jezus die kus niet weg en niet af? En de tweede vraag: waarom spreekt de Heere Jezus Judas nog op deze manier aan? Vriend, waartoe zijt gij hier? Nou weet ik, dat woord vriend, daar kun je misschien niet meteen allerlei conclusies aan verbinden, alsof dat de Heere Jezus Judas nog echt ziet als zijn vriend. Er zijn ook wel verklaarders die daarop wijzen dat vriend al iets afstandelijk zou zijn. Eerlijk gezegd geloof ik daar niks van. Waarom niet? Als het woord een paar keer gebruikt wordt in het Matthäus-evangelie, en dat is bijvoorbeeld in Matthäus 22 zo bij de koninklijke bruiloft, als de gasten aanzitten en er is die ene man zonder bruiloftskleed, dan spreekt de Heere Jezus die man ook aan: vriend, hoe zijt gij hier ingekomen. Of denk aan de afrekening met de arbeiders een enkele hoofdstuk eerder. Als die komen die vanaf het eerste uur gewerkt hebben, en ze zien hoe die mensen die maar 1 uur gewerkt hebben allemaal een penning krijgen en zij ook. Vriend, ik doe u geen onrecht. Dan klinkt daar niet iets alleen maar van afstandelijkheid in door. En het woord dat heeft eigenlijk iets in zich van je bent een deelgenoot. Judas, 1 van de 12. En als de Heer Jezus hier zegt, vriend, waarom ben je hier? Dan herinnert hij Judas aan het feit dat hij dus bij de deelgenoten van de Heer Jezus gehoord heeft. Vriend Johannes was er, vriend Petrus, vriend Judas. Wat brengt je hier? En als we die uitdrukking dan nog eens bekijken, dat is dan een derde reden om te onderstrepen Jezus liefde getoond. Hij slaat de kus niet af. Hij spreekt Judas op een vriendelijk, indringende manier aan. En dan ook nog de woorden die hij gebruikt. Letterlijk. Vriend. Sta je hier bij mij? En dan moet u maar weer even aan dat gebaar denken van de kus. Als Judas zijn arm om Jezus slaat. Vriend. Sta je hier bij mij? Bij mij? Dicht bij mij. Zo dichtbij. Gemeente, je denkt dan wel eens, zou Judas ooit een keer zo dicht bij het gezicht van de Heer Jezus geweest zijn als hier? Zou Judas, als hij de zaligmaker omhelst om een kus te geven, zo dicht ooit een keer geweest zijn bij het hart van de Heer Jezus? En waarom noem ik dat? Omdat dat juist onderstreept hoezeer de Heer Jezus zijn liefde toont. En als we dan nog eens deze 3 redenen samen nemen, gemeente. En we vragen ons af, Heere Jezus, waarom hebt u die kus niet afgeslagen? Heere Jezus, waarom spreekt u zo'n man nog aan als vriend? Heere Jezus, waarom verdraagt u het dat iemand zo dicht nog bij u komt, terwijl hij zo ver van u vandaan geraakt is, door voor te gaan op een weg waarin hij zich verhard heeft? Wat moet dan ons antwoord zijn? Wat mag dan ons antwoord zijn? Wilt u weten hoe lief deze zoon zijn vader heeft? Dan moet u kijken naar de Judaskus. Zo lief heeft hij zijn vader. Zo lief heeft hij de wet, het recht van zijn vader. Dat hij allereerst met het oog daarop deze schande verdraagt. Dit zwaard door zijn ziel laat steken. Want hij weet het. Het recht van mijn vader is geschonden door schijnheiligen. Zij die komen zullen op de nodiging van het evangelie. Er zullen er zijn. En eigenlijk zijn ze het allemaal. Als ze zichzelf een klein beetje leren kennen. Dubbelhartig. Zoveel mooie woorden, terwijl het hart ver er vandaan was. Zo is de wet van mijn vader geschonden. En daarom verdraag ik de kus uit Judas' mond. Hebt u hem zo lief gekregen? Los nog in zekere zin van uzelf. Hebt u hem op zijn lijdensweg lief gekregen, ook in de achterliggende weken, omdat hij zijn vader zo lief had, dat hij zich door Judas liet kussen? Maar u mag eraan toevoegen, jazeker. Zo lief had hij ook zondaren. En dat is in volkomen harmonie met het eerste. Maar laat wel het eerste zijn wat ook het eerste is. Liefde tot de Vader. Liefde tot een zondaarsvolk. Dat hij zich geheel gewillig laat kussen door deze verrader. En ik kan weer vragen. Als hij zo zijn liefde toont, dat hij zich juist ook wil laten kussen. Maar dan heel anders. Door mannen en vrouwen die hem nodig gekregen hebben en lief gekregen hebben, ook zoals hij hier staat. Die eerlijk tegen hem hebben gezegd: Heere Jezus, die kus van Judas, die heb ik u al zo vaak gegeven. Hoe vaak heb ik in de kerk gezeten? Hebben mijn mond woorden gezongen? Heb ik in mijn gebeden dingen gezegd? Heb ik gedaan alsof? Wilt u mij ook dit in uw genade vergeven? En komt er antwoord op zo'n vraag? Ja, kijk maar, daar staat het antwoord. Zo zeker, als hij deze kus op zijn wang ook accepteert, zo zeker is het dat zijn liefde uitgaat tot hen die zo ook tot hem komen. O, zo mag u het doen. En er is, mag ik het zo zeggen, er is een manier waarop u het over kunt doen. En dan moet u dat over maar even tussen haakjes zetten. Maar ik bedoel dit. Als het u nu zoveel pijn doet, ook als u het vanmorgen weer hoort, en u denkt misschien terug aan jaren geleden. Maar terwijl ik dit zeg, denk ik, dat kan ook nooit alleen maar meer iets zijn van jaren geleden. Want ik geloof als de Heilige Geest u eerlijker maakt, en juist als u het verlangen krijgt om heilig voor hem te leven, zal iedere schijnheiligheid u tot een grotere zonde worden. Maar u kunt het overdoen. Herroepen wat u al te vaak gedaan hebt. Door juist dan hem als een verloren zondaar ook te omhelzen. Hem ook te begroeten. Rabbi, meester, dat u mij dit onderwijs wil geven. Ook vandaag nog weer wil geven. Waarom doet u het? Ik heb begrepen, omdat u zich wil laten kussen. En zo zondaren lief had, dat ze vandaag mogen komen en hem hun liefde mogen verklaren. Wie verklaart vanmorgen zich tegen als een Judaskussen. Wie verklaart het vanmorgen? Van wie zal hij het horen, ook straks als u thuis bent? Heere Jezus, als u zo ook mijn borg wil zijn, o, dan wil ik uw woord vanmorgen kussen. En in dat woord mag ik het doen. Wil ik op uw gezicht een kus drukken. Vol verwondering. Omdat u dit hebt willen doen. En het laatste. Vriend. Er is een zaligmaker die bewogen is. Zelfs hier nog, in dat uiterste. Die zelfs dan nog een keer een appel doet op Judas' hart. Nee, niet gaan redeneren. Het was allemaal al in Gods raad besloten dat deze man hem zou verraden. En er was geen weg terug meer. Als u zo gaat redeneren, dan ontkracht u de werkelijkheid van de woorden die de zaligmaker sprak. Vriend, zo dicht bij mij, daar zit toch dat appel in. Judas, zo zegt Lucas het, verraad gij de zoon des mensen met een kus? Zo zegt hij het vanmorgen, ook tegen jou. Al zit je hier heel schijnheilig, zo zegt hij het tegen u. Al leefde je tot vandaag toe heel schijnheilig, vriend. Waartoe zijt gij hier? Hierom bent u er. En daarom moest je vanmorgen mee van je vader en moeder. Om het nu te horen. Kus de zoon. Opdat hij niet toorne. En jij, u of ik, onderweg verga. En welzalig die deze zaligmaker leren kussen, die naar zijn reine leer in hem hun heil en hun hoogst geluk beschouwen. Amen.